Gemeente, ik zet boven de preek niet stelen, maar delen. En ik heb een drietal gedachten die ik vanavond met u wil gaan behandelen. Het gaat over geld en goed. Allereerst, hoe kom ik eraan? Er staat in antwoord 110, God verbiedt niet alleen dat stelen, roven, dat de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken, aanslagen, maar waarmee ons het naast het goed denken aan ons te brengen. Het geweld of schijn van recht, het vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Hoe kom ik aan mijn spullen? Eerlijk of oneerlijk? Ten tweede, wat doe ik ermee? Er staat aan het eind van antwoord 110, dat God alle gierigheid, daarin boven alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven ook verbiedt. Wat doe ik ermee? Ben ik een vrek? Of ben ik een verkwister? En ten derde, wie dien ik ermee? Er staat in antwoord 111 dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. En daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de behoeftigen helpen mag. Ik zet dit boven de preek niet stelen, maar delen. Drie gedachten. Mijn geld en goed allereerst, hoe kom ik eraan? Ten tweede, wat doe ik ermee? En ten derde, wie dien ik ermee? Gemeente, het achtste gebod. Er wordt in de Bijbel gesproken over een tiensnarig instrument in de psalmen. En Augustinus zegt, een tiensnarig instrument, dat kan je eigenlijk vergelijken met de tien geboden. Nou pakken we vanavond die achtste snaar, het achtste gebod. Je moet niet stelen. En dan moeten we bedenken dat die tien geboden, dat eigenlijk tien woorden zijn. Tien woorden van leven. God heeft dat niet bedoeld als strafregels, maar God heeft zijn tien woorden bedoeld als leefregels. Ten goede voor ons. De achtste snaar. Nou, allereerst moet ik u zeggen, gemeente, dat het een heel actueel gebod is. Gij zult niet stelen. Als je de krant leest, dan wemelt het van berichtjes van over inbrekers. Of over je tasjesdieven, winkeldieven, of autodieven, of fietsendieven. Grote kans dat je ermee in aanraking gekomen bent, je fiets een keer gestolen is. Benzinedieven, koperdieven, bankovervallen, oplichting, afpersing, skimmen. Nou, handelen met voorkennis, jatten. Naar het Hebreeuwse woord jat, hand, dat je wegneemt met je hand. Soms met een gewelddadige hand. Soms met een stiekem, als je met een gewelddadige hand doet, ben je een rover. En als je het stiekem doet, dan ben je een dief. Dan weet jij het alleen, maar de eigenaar die wat mist, die weet het nog niet. In warenhuizen als V&D of CNA wordt er gewaarschuwd voor mensen met lange vingers. In garderobes en autogarages. Auto niet op slot, dan is je buit eruit. Pas op voor zakkenrollers. Wij zijn niet aansprakelijk voor. Zelfs in verenigingsgebouwen van kerken moet je uitkijken. Zelfs met camera's, bewakingsdienst, veiligheidssloten, alarminstallaties enzovoort. Een actueel gebod. Het is ook een noodzakelijk gebod. Je mag niet stelen. Er zit in ieder mens iets diefachtigs. Het zevende gebod had te maken met Gods heiligheid. Hè? Gij zult niet echt breken. De heiligheid van God, de heilige staat van het huwelijk. Het achtste gebod heeft te maken met Gods gerechtigheid. Dat je af moet blijven van het bezit. Niet alleen van de vrouw van je naaste, het zevende gebod. Maar van het bezit van je naaste. Althans, zo legt de catechismus dat uit. Dat eigenlijk begon in het paradijs. Ja. Die verboden vrucht. Adam en Eva mochten overal aan zitten. Het was allemaal van hen. Behalve één iets. En juist uitgerekend dat ene waar een bordje bij stond. Je mag niet stelen. Als het ware, dat wilden ze nou juist hebben. En nou zit er, dat zegt de Heer Jezus in het Nieuw Testament, ook uit het hart komen voort diefstallen. Die kiemen zitten erin. Niet wie steelt is een dief, als het uitkomt. Als je betrapt wordt. Nee, eigenlijk andersom. Ik ben een dief, het zit er al in. En daarom heb ik de neiging om te stelen. En achter dat eerste mensenpaar, Adam en Eva, onze stamouders, daarachter zit de duivel. Weet je hoe de duivel wordt genoemd? De duivel wordt genoemd een dief. De Heer Jezus zegt, en de dief die komt om te stelen en te slachten en te verderven, mijn schapen. En wat heeft de duivel inderdaad gestolen? Dat doet hij nog steeds. Hij beroofde Adam en Eva van het kleed van hun reinheid. Daar begon het al. En nog steeds in de loop van de kerkgeschiedenis zien we dat de duivel gekomen is om te stelen, om dingen weg te nemen, om kostbare waarheden weg te nemen van de kerk. Er zijn al wat waarheden weggenomen door de Satan. De waarheid van de spoedige wederkomst van Christus. De waarheid van de gaven van de geest. De waarheid van het koninkrijk van God. De waarheid van de genezing en bevrijding. O, wat heeft de Satan al veel gestolen. Wat op het christelijk erf door God geschonken was oorspronkelijk. Stelen, slachten en verderven. Dat is zijn bedoeling. Een actueel gebod, een noodzakelijk gebod. Eigenlijk is de achtergrond, gemeente, van gij zult niet stelen. De grondgedachte bij dit gebod is eigenlijk dat God de eigenaar is van alles. We hebben gezongen in Psalm 24 dat alles het eigendom is van de Heer. Van u zijn alle dingen, van u, o God, alleen. En wat ik heb gekregen, wat mijn eigendom is, dat is niet een toevallig lot, maar dat is toedeling van de Heere God. De een geeft hij 5, de ander geeft hij 2, de derde geeft hij 1 talent. De een geeft God een koninklijke scepter in zijn hand. Nou, dan ben je kroonprins of koning of koningin. En de ander geeft God een spa of een schep in zijn hand. Maar God deelt toe. Grondgedacht in de schrift. En wij zijn rentmeesters. En een rentmeester is eigenlijk iemand die goederen krijgt om daar goed mee om te gaan voor zijn meester, van wie hij die goederen krijgt. Gaat daar goed mee om. Met je leven, met je tijd, met je geld, met je kinderen, met je goederen, met je girorekening. Alles is het eigendom van de Heer. Wij zijn geen baas over onze eigen centjes en onze goederen, maar wij zijn beheerders. En straks hebben wij rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Wat heb je met Gods gaven gedaan? Antwoord 110 eindigt met deze woorden, zijn gave. Hoe ben ik daarmee omgegaan? Heb ik daar God mee geëerd, voor gedankt? Heb ik daar mijn naaste mee gediend? Nou, dat zijn vragen die hier spelen. Ben ik over het weinige wat God gegeven heeft aan mij, ben ik daarin getrouw geweest? Dat zie je al bij kleine kinderen, die moeten al leren het onderscheid tussen wat van jou is en wat van een ander is. En als je wat van een ander krijgt om te lenen, dat je daar zuinig op moet zijn. He, als je een boek leent uit de bibliotheek, dan mag er worden verwacht dat je dat na een tijdje, na een week of 3, 4, dat je dat dan weer terugbrengt, dat het netjes is. Geen bladzijde eruit, niet uit de band, niet met een pen ingekrast, want dan moet je een boete betalen. Dat is rentmeester zijn, kinderen, dat je goed past op de spullen die je tijdelijk van een ander, van de Heere, krijgt. Nou, gemeente, ik heb me eens verdiept in dat 8e gebod, gij zult niet stelen. En dan denk ik, ja, wat moet je daar nou over zeggen? Moet ik nou een fatsoenlijke preek gaan houden? Allemaal regeltjes van wat allemaal niet mag en zo, met die blauwe enveloppen en zo. Dat weet u allemaal al. Tot heb ik eigenlijk 2 nieuwe ontdekkingen gedaan voor mezelf. En daar ga ik u in delen. De eerste ontdekking is dat het eigenlijk in het 8e gebod niet zozeer gaat over ons bezit, over onze goederen. Maar dat letterlijk in het 8e gebod, gij zult niet stelen, dat het gaat over mensenroof. Dat was helemaal nieuw voor me. De catechisme zoomt in op goederen en bezit en zo, dat je daar goed mee op moet gaan. Maar het gaat eigenlijk om mensenroof. En het tweede wat ik ontdekt heb, is dat het niet zozeer gaat over dat je, als arme niet van de rijken mag stelen. Geen pennetje van je baas, geen peperclipje en al die dingen. Mag ook niet hoor, daar gaat het niet om. Maar dat het eigenlijk gaat in de context, in het verband van het Oude Testament, dat gaat om dat de rijke niet van de armen mag stelen. Daar gaat het om. Dat je als grote niet de kleine mag uitbuiten. We hebben gelezen uit Deuteronomium 15 dat de Heere zegt dat land is van mij en jullie krijgen dat land en die inwoners moeten jullie zorgen dat er geen armen onder jullie zijn. Er mogen geen bedelaars onder mijn verlost volk zijn, geen armen onder zijn volk. En als dat wel zo is, dan is het de verantwoordelijkheid van de rijken om met hen mild om te gaan. Natuurlijk kunnen we spreken over een illegaal kopietje van een dvd'tje en zo. Of een boek dat je kopieert wat eigenlijk niet mag. Dat mag ook niet. Oké. Dat is net binnen de rand, want iedereen doet het. Nee, dat is net buiten de rand. Ook dat. Maar dat is niet de spits van het achtste gebod. Laten we eens even kijken naar die mensenroof. Gij zult niet stelen. Staat er in de grondtekst een woord? Dat al zou ik in Amsterdam deze preek houden, dan zou ik het hebben over een gannef. En Amsterdammers weten wat een gannef is, dat is een dief. Daar staat in het Nederlands woordenboek een gannef. En dat woordje gannef, dat komen we ook al tegen in Genesis. Waarover Jozef wordt gesproken en Jozef zegt op een gegeven moment tegen de schenker dat hij was gestolen uit het land der Hebreeën. Als mens gestolen uit het land der Hebreeën. En daar bedoelde Jozef mee dat hij door zijn broers gevangen was genomen en vervolgens verkocht aan de Ismaëlieten, als slaaf verkocht, weg uit Kanaan. Dus een mens wordt van zijn vrijheid beroofd. Daar gaat het om. Niet alleen je mag niet zitten aan het bezit van je naaste, oké, daar zijn we vertrouwd mee, maar je mag niet zitten aan de vrijheid van je naaste. Je mag een mens niet manipuleren. Dat wordt bedoeld met gij zult niet stelen. Er wordt in Exodus 21 een tekst genoemd. Wie een mens rooft en tot zijn bezit maakt of hem verkoopt, die zal zekerlijk gedood worden. Oh, er wordt in het Oude Testament ook gesproken over dat je geen schaap en geen geit en geen rund en geen ezel mag stelen. Dat moet je dan vergoeden en zo. Met een extraatje erbij. Maar als je een mens rooft, dan zal je gedood worden. Dat is de ergste diefstal die er is. Daar staat de doodstraf op. Zoals op alle 10 geboden de doodstraf staat bij overtreding. Ja. En het derde argument wat ik heb gevonden, al lezend, dat is in het Nieuwe Testament. Daar zien we hoe Paulus op een gegeven moment in... Ik ga dat even met u lezen, dan kunt u dat meekijken als u wil. In 1 Timotheus 1, dat hij daar de wet noemt. Dan noemt hij de wet, Paulus. De rabbi. En dat is opvallend. Er staat in 1 Timotheus 1 vers 8, wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige. De goddeloze, de zondaars, de onheilige en de ongoddelijke. Dat is de eerste tafel van de wet. Dan komt het, dan komt de tweede tafel van de wet. En de vadermoordenaars en de moedermoordenaars. Dat is het vijfde gebod, hè? Eert je vader en je moeder, wat hier overtreden wordt. De vadermoordenaars, de moedermoordenaars. De doodslagers, zesde gebod. De hoereerders en die bij mannen liggen, zevende gebod. En dan komt het, de mensendieven. Dat is het achtste gebod. En de leugenaars en de mijnedigen, dat is dan negende gebod. Ziet u dat Paulus hier de achtste gebod, gij zult niet stelen, invult met mensen. Dieven, gij zult de vrijheid van een ander, gij zult die niet wegroven. Zo zou je het kunnen vertalen. Nou, hoe kan je dat nou toepassen op ons? Nou, dan zou ik het kunnen hebben over Hollanders en zo, die slaven hebben getransporteerd in de vroegere eeuwen, slavenschepen en zo. Dat is waar, dat is waar. Het zijn verschrikkelijke dingen, machtsmisbruik, manipuleren. Van je macht misbruik maken om anderen slaaf van je te maken, letterlijk. Je zou kunnen denken aan wat heden ten dagen nog volop aanwezig is, dat is de internationale vrouwenhandel, de prostitutie. Gedwongen vrouwen gedwingen in de prostitutie te gaan. En ze zo naar je hand te zetten, zodat ze gaan doen wat jij wil. Wie kan denken aan de kindsoldaat in het leger van de Heer in Afrika, waar je kinderen manipuleert, van hun vrijheid berooft en ze leert om een ander neer te knallen. Eigenlijk, gemeente, als het gaat over die mensenroof, dat je mensen probeert naar je hand te zetten, van hun vrijheid beroven, dat zie je overal waar gezagsrelaties zijn. En daar kom ik wel heel dichtbij. Dat zie je in de politiek. Dat je mensen probeert te laten doen wat jij wil. Dictaturen. Het komt ook voor in een huwelijk. Waar je als man en vrouw de een de ander probeert te manipuleren, naar jouw hand te zetten. Zodat een ander doet wat jij wil. En zo niet, dan heb jij wel trucjes om een ander daartoe te dwingen. Je kan een week je mond houden, je kan bokken, je kan iemand psychologisch zo traineren dat er uiteindelijk onder lieve vrede toch, dan manipuleer je mensen. Je eigen man. In het gezin kan dat gebeuren. Kinderen met ouders of ouders met kinderen. Machtsmisbruik. Ook in de kerk gebeurt dat. En dat is vreselijk. Dat je eigenlijk als leiding van de kerk of als bestuur van de kerk of synode van de kerk of als kerkraad, dat je eigenlijk de kerkgangers naar je hand wil zetten. Jij moet denken zoals ik denk. Jij moet doen zoals wij het zeggen dat het moet. En zo niet, dan val je buiten de boot. En dan wordt er soms ook gedreigd met hel en verdoemenis. Dan kan je niet zalig worden, dan ga je naar de hel. Angst komt daarin mee. Dreiging komt erin mee. In prediking, in onderwijs. Dan worden heilsmiddelen, worden machtsmiddelen. En dat is maar al te vaak gebeurd. Een van de ergste uitingen zie je in het boek van Jan Siebelings. Knielen op een bed violen. Vorig jaar gelezen in vakantie. Ja, als je op een gegeven moment zo in de macht kan zijn van geestelijk verlichte mensen. Dat je volkomen willoos bent. Dat je helemaal ingepalmd wordt. Dat je loskomt van je bedrijf als bloemenkweker, van je vrouwen, van je kinderen. Want die mensen, die zo moet het. Dat zijn de echte bekeerde mensen. Verschrikkelijk. Maar weet je, dat gebeurt niet alleen in reformatorische kringen vroeger, maar dat gebeurt nog veel meer ook nu in evangelische kringen. Let op, denk erom. Misschien nog wel meer. Als je tot geloof gekomen bent en je hebt voor de Heer gekozen, dan moet je in ieder geval een discipelschapscursus training gaan volgen. Want dat zijn zo onze manieren van kerk zijn. Dat hoort, als je er echt bij wil horen, dan moet je in ieder geval die 2-jarige cursus gaan doen. Dat moet. Oh, nou ja, dat doen we dan. En je moet tiende geven. Ja, dat staat in de Bijbel. Dus dat moet tiende geven. Nou ja, dan. En dan ook aan de kerk waar je mee, of de gemeente, de samenkomst waar je mee meeleeft. Vult u de machtiging maar in. En je moet de Bijbel lezen in 1 of 2 jaar tijd. Dat verwachten we van je. En als je dat niet doet, dan val je buiten de boot. Zo wordt er psychische druk op je uitgeoefend. En je moet, ook als we preesavonden hebben, dan moet je aanwezig zijn. Dat moet. En zo heb je uiteindelijk niks meer te vertellen dan alleen datgene wat de leider zegt. En dat is verschrikkelijk. Heersen over een ander in plaats van dienen. Wat dacht je met profetieën? Ja, ik heb voor de vakantie een keer over die profetieën gesproken. De gaven van de geest. Maar dat gaat ook gigantisch mis. Als dat niet in afhankelijkheid van de Here gebeurt, dan kunnen de profetieën worden uitgesproken. En ik weet daarvan. Dat de profetieën worden uitgesproken. Ik heb van God gekregen dat ik dit tegen jou moet zeggen. Nou, dat kan vreselijk eng zijn, weet je dat? Zo kan je een ander ook klem zetten, want dit is Gods wil voor jou. Want dat heb ik van de Here gekregen, dat moet ik aan jou doorgeven. En dan word je al als een ander, word je al in een bepaalde richting gezet. Nou, gaat daar nou maar eens tegenin. Ik denk dat bedoeld wordt hiermee. Gij zult niet stelen. Probeer mensen niet van hun geestelijke vrijheid in Christus te beroven. Als er menselijke geboden en regeltjes worden opgelegd die niet in de schrift staan, dan probeer je mensen naar je hand te zetten. Nou, dat is 1. Het tweede wat ik ontdekt heb is dat het hier gaat niet zozeer over de arme die bij de rijke steelt, maar de rijke die van de arme steelt. Machtsmisbruik van goederen van degene die het goed hebben, stelen van de kleine. En daarom heb ik met u gelezen Amos 8. En ook Micha zegt dat. En heel veel profeten, grote en kleine profeten, die leggen juist daar de vinger bij. Dat de grote, dat die nou juist die kleintjes uitbuiten, afpersen. In Amos 8 spreekt Amos, de boer op de preekstoel. Daar spreekt Amos over dat de tijd van Gods gericht heel snel nabij komt. Is rijp geworden. Waarom? En dan wijst hij op sociale misstanden. Dat de rijken die trekken akker aan akker. En die stapelen bezit op bezit. Ze hebben nooit genoeg. Net zoals Agab bij Nabot. Weet u wel? En de armen die worden afgepest. Ze zuigen de armen uit. Die hun eindjes toch al niet aan elkaar kunnen knopen. En die rijken die zitten op Sabbat. Zitten ze in de synagoge. Zegt Amos 8. Ze zitten op de Sabbat in de synagoge en ze zingen Psalm 116. God heb ik lief met hun lippen. Maar ondertussen in hun hart, dan zingen ze wat anders. Niet God heb ik lief, maar één letter verschil. Het goud heb ik lief. En ze denken al, terwijl ze zitten in de synagoge onder het woord, dan denken ze, wanneer is de Sabbat nou voorbij? Want dan kunnen we de korenschuren weer openzetten. Dan kunnen we weer verkopen. Op Sabbat zitten ze zaken te bedenken. We moeten winst maken. Met allerlei oneerlijke en oneigenlijke praktijken. Amos die wijst erop dat de Eva wordt verkleind. De Eva, dat is een inhoudsmaat. En daar zetten ze dan 10 kilo op. Dit is een bak waar 10 kilo in gaat. Maar eigenlijk gaat er maar 8 kilo in. Nou, dat is gemeen. Dat is vals. Knoeien met de hoeveelheid en met de prijs. En de bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel. De rijken die van de armen stelen. Ja. Er worden zelfs armen verkocht om een paar schoenen, hebben we gelezen. Dat wil zeggen, die armen die staan bij de rijken in het krijt. Die moeten nog een paar schoenen betalen. Maar ja, dat kunnen ze niet betalen. Oké, zegt die rijken, dan ga ik jou verkopen. En voor het geld wat ik krijg om jou te verkopen, nou, dan heb je je schuld afgelost. Armen worden verkocht om een stelletje schoenen. En dat neemt de Heere ontzettend hoog op. Daar maak je de Heere kwaad mee. Dat wekt zijn toren op. De profeet Nathan zegt dat op een gegeven moment ook tegen David, hè, Bathseba. Ook de rijke David, hij is koning. Hij heeft een harem. En dan die arme Uria. Die heeft één vrouw. En hij wil uitgerekend David die ene ook nog hebben. Dan gaat Nathan een verhaaltje vertellen. Er was eens een rijke boer en een arme boer. En die rijke had veel schapen en die arme had er maar eentje. En David luisteren. En wat doet die gemene rijke man nou? Hij kan er makkelijk eentje van zijn eigen kudde pakken. Hij heeft nog genoeg schapen over, maar hij krijgt visite. En hij denkt, nee, ik ga naar die arme en dat ene schaapje dat slaapt in zijn schoot, zo'n lammetje, die wil ik hebben. En dat neem ik van die ene man af, die arme man, die slacht ik. En dan wordt David, hij wordt zeer toornig, staat er. Hij wordt hartstikke boos. Hij is die man, die rijke vrek. Die gaan we opknopen. Die moet dood. En hij moet het viervoudig verhoeden. Jij bent die man, David. Jij bent die uitbuiter. Uitgerekend die ene. Als je God kwaad wil maken, moet je dat doen. Dat heeft David geweten. Mag ik het zo zeggen? Een arme dief is minder erg dan een rijke dief. Er is ooit eens een bisschop geweest, Muskens uit Breda, die bisschoppen tegenwoordig. Maar hij leefde trouwens wat eerder. Bisschop Muskens die heeft gezegd, als iemand nou heel erg arm is, en hij weet echt niet hoe die aan eten moet komen voor hem en voor zijn kinderen, hij heeft honger, nou, dan mag hij van mij best wel een broodje stelen bij de bakker. Voor hem en voor zijn kinderen. Nou, dat vind ik te begrijpen. Ik vind het niet goed. Maar het is wel te begrijpen. Een arme dief. Ja, dat is een dief. Tuurlijk, dat is een dief. Maar dat is minder erg dan een rijke dief. De Heer heeft gezegd in Deuteronomium 15, hebben we het gelezen, zullen geen armen. En als er armen zijn onder u, doet dan je hand mild open. Strijk je hand eens over je hart, niet jatten, maar je hand openen en geven. Mild en overvloedig, zoals God mild geeft. Open je hart en open je handen. Nou gemeente, laten we nu eens kijken naar wat er allemaal nog meer staat in antwoord 110. Het gaat dus over je spullen. Ja, over spullen. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, dat de overheid straft. Maar staat er, hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen. Alle schelmstreken. Schelmstreken staat er in de Afrikaanse vertaling. Alle tricks. Alles wat je op een slinkse manier bemachtigen. Naar je hand wil zetten. Naar je toe wil halen wat je niet toebehoort. En dat kan met geweld, maar het kan ook onder een schijn van recht. Ik heb eens gekeken in Wilhelmus Abrakel. Die heeft er ook wat over gezegd over het achtste gebod. In zijn redelijke godsdienst, die dikke pillen. En die zegt dit. Mensen, doe je kasten en je kisten eens open. En zie je geld en je kleren en je sieraden en je huisraad en je land. En vraag jezelf, hoe ben je er nou eigenlijk aan gekomen? Nou, toen ik met deze preekvoorbereiding bezig was, toen zat ik op mijn studeerkamer met allerlei boeken om me heen. Toen keek ik even naar die boekenkast en dacht ik, hey, hoe ben ik nou eigenlijk aan al die boeken gekomen? Heb ik die nou allemaal geleend en niet teruggegeven? Of heb ik die nou echt allemaal gekocht? Ja. Weet je waar het ook wel eens misgaat? Bij erfenissen. Bij erfenissen. Dat je op een gegeven moment dingen, ja, je hebt wat ruzie gekregen met een broer, met een zus en... En met die erfenisverdeling is het niet helemaal goed gegaan. En jij wist gelukkig nog een en ander. En nou heb je een broer of een zus. Die eigenlijk ook wat hoort te krijgen. Die heeft eigenlijk heel weinig, bijna niks. En jij hebt eigenlijk veel te veel. En daar wil je niet over praten. Want dat is allemaal, u bent erg benadeeld en zo. Maar ondertussen staan er wel dingen in huis. Die er eigenlijk niet horen te staan. Niet stelen. Het gaat over geld. Die rijk willen worden, zegt de Bijbel, die vallen in allerlei kwaad, een wortel van alle kwaad, een doorn. Een doorn die het goede zaad van het woord verstikken. Gehazi, Achan, hij haalde de vloek over zich door te stelen wat hem niet toebehoorde. Daar rust geen zegen. Oh, kinderen. Geld. Kennen jullie dat rijmpje? Of eigenlijk, het is een soort gedichtje. Als het nou gaat over geld, hè, dan kan je met geld een heel veel dingen kopen, maar een aantal dingen kan je niet kopen. Je kan groot en machtig worden, maar niet goed en gelukkig met geld. Met geld kan je kopen wat? Je kan wel een bed kopen, maar geen slaap. Je kan met geld kopen een huis, maar geen thuis. Je kan met geld kopen voedsel, jawel, maar geen trek. Wat een zegen als je trek hebt, als je gezond bent en niet ziek bent. Je kan met geld kopen plezier, maar geen echt geluk. Je kan met geld een kerk kopen, maar geen hemel. Sieraden, maar geen echte schoonheid. Medicijnen, maar geen gezondheid. Ja. Gij zult niet stelen. Kinderen, wat betekent dat nou voor jullie? Ja. Nou ja, voor kinderen. Kinderen kunnen eigenlijk moeilijk samen delen. Dat moet je leren als ouders. Wat het verschil is tussen mijn en dijn. Wat van jou is en wat van je zus of van je broertje is. Dat moet je ze leren. Want anders dan geef je misschien wel wat, maar jij altijd toch weer het meest. Je ziet het al bij kleine kinderen, het zit er echt in. Papa en mama zeggen ze. En vervolgens gaan ze zeggen, ikke hebben. Kinderen moet je het leren. Ik herinner mij, gemeente, maar even vertellen over even iets persoonlijks. Ik herinner mij dat mijn opa en oma hebben gewoond aan de Buitendijk hier. Ik herinner me dat mijn vader een keer vertelde, net na de oorlog, dat was hij nog jong. En ja, de ouderen zullen dat herinneren, dan er was niet zoveel eten en zo. En nou, mijn opa die had wat appelbomen en zo, perenboompjes. En die appeltjes die werden dan op zolder, die werden dan gedroogd. Maar ja, goed. Hoop kinderen, trek. En dan gebeurde er wel eens dat kinderen die gingen dan stiekem naar zolder waar die appeltjes gedroogd werden. En dan werden die appeltjes opgegeten. Nou, oma die merkte dat natuurlijk. En ja, die zeiden er wel eens wat van en zo, maar die appeltjes werden gaandeweg minder. En toen heeft oma een keer een briefje geschreven. En op dat briefje stond: God ziet u. En dat werd midden tussen de appeltjes neergelegd op zolder. En toen was het over. Toen was het over. Ja, toen, dat legde nog beslag. Toen was het over. Ja, en dan word je wat ouder en dan? Nou ja, de achtste gebod, ja. 40 jaar Guido. Ik herinner mij toen ik op de Guido zat, dat je daar zo'n winkel, zo'n tankstation had, weet je wel. Daar kon je dan wat snoep halen en zo. En op een gegeven moment kwam er een bordje: niet meer dan 2 scholieren tegelijk. En graag niet met tassen, want er ging nog wel eens wat langs de kassa wat niet werd afgerekend. Wat heeft hiermee te maken? Ja, er zijn ook pubers die wat stelen uit de portemonnee van pa en moe. Dat komt voor. Ook in de kerk. En dat kwam vroeger ook al voor. De grote Augustinus schrijft in zijn belijdenissen een boek over zijn bekering. Hij schrijft, hij was 16 jaar en we zouden nu zeggen hij was een probleemjongen. Probleemjongeren. En hij deed eens mee aan een perendiefstal 's nachts. Dan schrijft hij over zichzelf reflecterend. Hij zegt, ja, waarom deed ik dat nou eigenlijk? Nou, ik had slechte vrienden, ik werd slecht beïnvloed. Maar ik vond het zelf ook leuk om te doen. Niet omdat ik honger had, maar gewoon voor de fun. Ik wilde gewoon een gebod overtreden. Dat gaf me plezier, een kick om dat te doen. Om die grens, om daar net overheen te gaan. En dan komt hij tot bekering als hij 32 is. En dan krijgt hij daar zoveel last van wat er toen gebeurd was, hè? Onder andere. Dat komt dan allemaal terug, gemeente. Gelooft u dat? Als God in je leven echt gaat werken, dan word je teruggeleid. Er staat ergens in de Bijbel, ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Dan komt alles van je verleden komt terug. En oh, wat een last. Dan krijg je van een rolletje snoep wat je gejat hebt in een supermarkt. Dan krijg je, dat gaat branden, dat gaat zeer doen. Dan krijg je last van, en je wilt het, en dan ben je echt bekeerd. Je probeert het ook goed te maken. Je vraagt niet alleen vergeving aan God. Maar waar het kan, probeert ook goed te maken met diegene die je hebt benadeeld. Ja. Gij zult niet stelen. Nou, er worden heel wat maniertjes genoemd hier. Aan het eind van vraag 8-110. Dat gebeurde vroeger ook al, hè, met schijn van, met vals gewicht. Een L, dat is een lengtemaat. Als je te lang inkoopt met een lengtemaat en te kort verkoopt. Vals gewicht, met te zware gewichten inkopen en met te lichte gewichten verkopen. Dan reken je dus naar jezelf toe. Maat, inhoudsmaat. Te groot inkopen en met te kleine maten verkopen. Ik geloof dat God een precies God is. Je mag niet zeggen, God kijkt niet zo nauw. Ik geloof dat God let op de gram en op de centimeter. God heeft een weegschaal. En daar komen we op een gegeven moment allemaal in te liggen. Ook onze daden. En als God mij gaat wegen. Gewogen. Er verscheen een keer een hand. Een jat. Een hand op de muur. En daar stond op, gewogen, gewogen en te licht bevonden. Als God mij gaat wegen. dan sta ik schuldig aan het achtste gebod. Er wordt gesproken over munt, valse munt, waar. Goederen die je voor goed aanprijst, maar waar verborgen gebreken aan zitten. Woeker. Nou, er zijn heel wat dieven. Nou, zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan, gemeente. Er zijn mensen dieven, daar hebben we het over gehad. En er zijn landdieven en veedieven en tijddieven en overheidsdieven. Geestelijke dieven, zijn die er ook? Ja, die zijn er ook. Wat bedoelt u daarmee met geestelijke dieven? Dat je God van zijn eer berooft. Of van zijn dag. Je kan, vorige week was er avondmaal, hè? Je kan dat brood stelen. Dat kan. Je kan dat brood, op de tafel, dat avondmaalsbrood, dat is brood voor de kinderkens, zegt de Heer Jezus. Dat is brood dat bestemd is alleen voor zijn gelovigen, zijn discipelen, zijn volgelingen. Degenen die wederom geboren zijn, die kinderen van God zijn geworden door genade. En als je nou aan die tafel gaat, als je gegaan bent vorige week, en je hebt geen goddelijk recht. Je hebt wel belijdenis gehad, maar geen goddelijk recht. Mag ik het zo zeggen? Dan steel je dat brood. Het is brood der kinderen. En gestolen goed, ja, je hebt het in je mond, maar het smaakt niet. Het smaakt niet naar die onverdiende goedheid van God voor jou. Het is gestolen. Je smaakt in dat brood niet de genade. Die onverdiende gunst voor een onwaardige als ik. Als dat brood niet gestolen wordt door jouw hand. Maar als het gekregen goed is. Dan gaat het smaken naar genade. Dat hoef ik niet zo te doen. Dan doe ik zo. Kerkdieven. Kan dat? Kan je dus zonder wetties te worden en zo. Ik ben het misschien al een klein beetje. Zonder wetties te worden. Maar kan je nou ook de kerk beroven? Als het dan gaat over die tiende. Hè, je moet en zo. Nee, je moet helemaal niks. Maar het kan wel zo zijn dat je. Hoeveel besteed ik nou eigenlijk voor mezelf. En hoeveel geef ik nou eigenlijk aan de dienst van de Heer. Ik heb eens een keer een pastoor gehoord die zei, in mijn parochie, daar zitten alleen maar arme weduwen. Want als ik in de collectezak kijk, dan zie ik alleen maar penningskunst. Ja. Of ik denk aan die dominee die zei van, die moest een collecte aankondigen. En die dominee zei, nou gemeente, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we genoeg geld hebben voor de verbouwing van de grote zaal. Alleen het slechte nieuws is dat dat geld nog in uw portemonnee zit. Kan je Jezus stelen? Kan je met een gestolen Jezus naar de hel gaan? Kan dat? Ja. Dat ligt er maar aan hoe. Het is natuurlijk wel zo, gemeente, dat de Heer Jezus, als je hem mag hebben, dat je het allerhoogste en het eeuwige goed hebt. De bruid zegt in het Hooglied over de bruidegom, mijn liefste is van mij. En ik ben van hem. Dan is er wel wat gebeurd in je leven, jawel. Kan je de Heer Jezus stelen? In zekere zin wel, denk ik. In zekere zin wel. Aan de andere kant zeg ik ook, als je met de bloedvloeiende vrouw komt. En je hebt een kwaal in je leven. En je weet dat hij de enige is die jou werkelijk kan helpen, verlossen, genezen, redden, vergeven. En al ga je dan stiekem naar hem toe. Naar hem toe. En je komt van achteren zoals de bloedvloeiende vrouw. En je raakt hem aan. In het geloof. En je ervaart zijn kracht. En je wil dan stiekem weer weggaan. Zegt de Heer Jezus, wie heeft me aangeraakt? Wie? En dan kijkt hij rond. En dan, ja, dan moest ze openbaar komen. Zegt ze, Heer, dat heb ik gedaan. Ik heb u aangeraakt. En ze vertelde hem de hele waarheid. En dan dacht, en misschien heeft ze wel gedacht, en nou moet ik het teruggeven. Maar dan zegt de Heer, nee hoor, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Je mag het hebben. Die genezing en de behoudenis, omdat je me in het geloof hebt genomen, mag je me houden. Mooi hè? Bij het paradijs stond er een bordje bij die boom. Verboden te stelen. De boom van kennis en goed en kwaad. Maar bij het kruis van de Heer Jezus staat gelukkig geen bordje. Bij het kruis van de Heer Jezus, daar staat geen muur omheen. Het kruis van de Heer Jezus met die heerlijke vruchten van vergeving en verzoening en verlossing en bevrijding. Daar mag je zo naartoe. En daar mag je van plukken. Ik heb een mooie zin tegengekomen bij Kolbrugge. Laat ik dat mogen zeggen als bemoediging van die mensen die een beetje tobben met hun heilszekerheid. En daar heel erg mee tobben zelf. Kolbrugge die zegt dit, als iemand twijfelt of je zomaar de belofte mag aannemen, zonder een dief te zijn. Ben ik nou geen dief? Weet je wat Kolbrugge dan zegt? Dan zegt hij dit. Dan zegt hij dit. Een dief, dat ben ik toch al. Verloren, dat ben ik ook. En erger worden met mij, kan het niet. En daarom leg ik de handen op de belofte. Alsof ze alleen voor mij geschreven zijn. Nou, dat is een gouden zin, die moet je bewaren in je hart. Gemeente, wat doe je ermee? Met het goed, zijn gave. En dan wordt er gesproken over, je kan er gierig mee omgaan en je kan het misbruiken en je kan het ook verkwisten. Drie manieren waarom het, hoe je het niet moet doen. De gave van God. Als christen in een stuk de dankbaarheid, hè, we zitten in een stuk de dankbaarheid. Niet als een soort burgerlijk fatsoen. Het gaat hier over de regel van dankbaarheid. Heren, hoe wilt u dat ik omga met mijn geld en goed? Nou zegt de Heren, hier. Niet gierig. Niet vrekkerig. Niet verkwistend. Maar vrijgevig. Vrijgevig. Je mag er best van genieten hoor. Oh ja. Dat is ook een gebod. Er is een Joodse rabbi geweest die heeft gezegd, ieder mens zal voor de rechterstoel van God verantwoording moeten afleggen voor al het goede wat hij had kunnen genieten en het niet heeft gedaan. Dat vind ik een mooie zin. Wij moeten niet alleen verantwoording afleggen voor wat ik nou allemaal heb nagelaten, allemaal verkeerd heb gedaan. Maar je moet ook verantwoording afleggen, je hebt van God het leven gekregen. En God heeft jou eten en drinken en een vrouw misschien gegeven en een goed werk om te genieten in dankbaarheid. Je hebt niet gedaan. Omdat je een vrek was. Of omdat je God vergat en het verspild en vermorst en verkwist hebt. Waarom heb je niet genoten in dankbaarheid van wat God je gaf? Wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Ja. Nou, het laatste, daar wil ik mee eindigen. Wie dien je ermee? Dat is 111. Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. En alzo met hem handel als ik wilde dat men met mij handelde. En daarboven ook dat ik trouw arbeidde om aan de behoeftigen nog wat te mogen geven. Gemeente, ik wil nog één iets doorgeven. En dat is dit. In het Oude Testament gaat het over de wet van Mozes. De wet van de Sinaï. Gij zult niet stelen. In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer Jezus, de wet van Christus. Dat de Heer Jezus die wet van Mozes heeft uitgediept en uitgebreid. En dat hij daar ook nog wat tegenover heeft gezet. In het Nieuwe Testament gaat de wet van Christus verder, dieper dan de wet van Mozes. De wet van Mozes is een minimumpakket. Je mag niet stelen. Maar de Heer Jezus gaat dat uitdiepen. Verscherpen ook. Het is niet zo dat als je nou nooit wat gepakt en gestolen hebt. En je geeft netjes je tiende dat je dan voor God oké bent. Dat deed de fariseer. Farizeeën die dankten, die zei, oh God, ik dank u dat ik niet ben als een rover. Nooit wordt geroofd. En ik geef netjes mijn tiende. Dan zegt de Heer Jezus, dat is maar de buitenkant. Maar dan gaan we eens wat dieper. Weet je hoe God het eigenlijk bedoeld heeft? Niet alleen dat je aan de buitenkant netjes in elkaar zit. En net zoals bij het zevende gebod. Hè? Niet alleen dat je geen overspel, maar als je al aanziet om te begeren. En zo is het achtste gebod ook. Niet alleen maar niks pakken met je handen. Maar als je in je hart al begeert het bezit van de naaste, of je begeert te heersen over de vrijheid van de naaste, dan gaat het al mis. Dan ben je al schuldig. Gemeente, dan heb ik behoefte om vanavond aan de voeten van de Heer Jezus terecht te komen. En met de verootmoedigen, de Heere. U hebt gehangen tussen twee rovers. Om ook de zonde die ik gedaan heb tegen het achtste gebod, om die te verzoenen. Weet je, ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus het ook heeft omgedraaid. Niet alleen verdiept en verscherpt, maar dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament dat gebod ook heeft gepositiveerd. Hoe moet ik dat zeggen? Ten positieve heeft veranderd. Niet alleen, gij zult niet stelen, dat is negatief, dat is een verbod. Maar in het Nieuwe Testament lezen wij, bij antwoord 111 staat er een nootje onder, staat B, dubbele punt, Efeze 4, vers 28. En in Efeze 4, vers 28 staat dit. Gij zult niet stelen, maar veel eer arbeiden om aan een ander mee te delen. En dat is het positieve. God heeft niet alleen willen zeggen dat je niks mag pakken, maar God heeft ten positieve ons willen voorhouden als christenen, dat je ook gaat delen met een ander. Niet stelen, maar delen. Dat is het. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar delen met anderen. Geven, delen en dienen, niet heersen. Dat is het geheim van de liefde. Liefde die de vervulling is ook van het achtste gebod, de liefde. Niet halen, hebben, houden, maar geven, delen en dienen. Dat is de liefde die de vervulling is ook van dit gebod. En ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus zelf ons het voorbeeld geeft. Het heerlijke voorbeeld. Ik wil met hem eindigen. Als ik kijk naar het achtste gebod, niet stelen maar delen, dan denk ik aan de Heer Jezus, mijn heiland, mijn gewonde meester. De staat van de Heer Jezus in 2 Korinthe 8. Want gij kent de genade van de Heer Jezus, dat hoewel hij rijk was, dat hij om uwentwil arm geworden is, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nou, dat is nou de geest van de Heer Jezus. En die geest die mag ook in de christenen zijn. De Heer Jezus heeft het ons voorgedaan. De Zoon van God die rijk was, die alles bezat in de hemel en op aarde en alles opgaf, weggaf, overgaf. Die zichzelf ontledigde tot aan de dood van het kruis. Zo arm werd de Heer, zo arm werd de Heer. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Eeuwig rijk. Rijk met een eeuwige erfenis. In armoede geboren. In armoede gekomen. De Zoon des Mensen had geen... De vogels en de vossen die hebben nog een plekje waar ze hun hoofd kunnen... Maar de Zoon des Mensen had niks waar hij zijn hoofd kon neerleggen. De Heer Jezus had heel makkelijk rijk kunnen worden. Stel je voor dat de Heer Jezus bij elke genezing die hij deed... En bij elk wonder dat hij deed in een openluchtsamenkomst, dat hij een machtigingskaart op de stoelen had gelegd, van graag invullen, zoveel bedrag per maand afgeschreven. Als hij een collecte had gehouden, voor elk wonder dat hij had gedaan, dan was de Heer Jezus steenrijk geworden. Nee, 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 hij vraagt er geen geld voor. Stel je voor dat de Heer Jezus... Alle koninkrijken van deze wereld hadden we zo kunnen krijgen. Voor één knieval voor de Satan. Maar hij wilde het niet ontvangen uit de handen van mensen, uit de handen van de duivel. Die dief. De Heer Jezus wilde zichzelf niet verrijken, maar hij wilde zondaars eeuwig rijk maken in God. Ja. In leven en overvloed. En als ik nou de geest van Christus heb ontvangen, dan ga ik lijken op hem. Dan heb ik ook één verlangen en dat is te mogen delen en te mogen dienen in de wijk. Via de voedselbank, gewoon op mijn werk, in een vriendschapsrelatie, delen en dienen. Ja. Soms weet ik zelf niet hoe. Iemand was arm en ik heb hem te eten gegeven. En iemand die had dorst en ik heb hem te drinken gegeven. En had geen kleren en ik heb hem kleding gegeven. Ik vind het zo mooi, hè, hoe dat ging bij Zacchaeus. Ach, Zacchaeus was een dwerg en een dief. En dan komt de Heer in zijn leven, in zijn huis, in zijn hart. En dan komt hij uit de boom naar beneden. Hij zat te hoog in de boom, hij komt naar beneden. En dan wordt hij van een afpesser een sponsor. Een afpesser, een sponsor. Heren, de helft geef ik aan de armen. En wat ik ontstolen mag hebben aan een ander, dat geef ik viervoudig weder. Die vrek, die wordt vrijgevig. Dat is nou wat Gods genade doet. Vrijwillig hoor, vrijwillig. Dat is nou wat Gods genade doet. Niet, nou moet je een tiende geven, want ik ben bij jou ingekomen, zag hij eens. Ga vanzelf, vanuit de overvloed van de aard. Gaat het vanzelf, uit dankbaarheid. Ja. In mijn vorige gemeente in Hedel. Ik heb dat altijd onthouden, opgeschreven. Toen werd er een keer aan het eind van de dienst. Werd er in de collectezak. Werd er een briefje gevonden met 100 gulden. Nog in die tijd. En dat briefje van 100 gulden, dat had een schrijver bij. Een briefje met een handschrift erop. En weet je wat erop stond? Er stond dit op. Alles wat ik ontvreemd zal hebben, zal ik viervoudig weergeven. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen. Punt. Een zondaar. Punt. Bestemd voor een goed doel. Kijk. Als God gaat werken, krijg je last van dingen die je gestolen hebt. Dan wil je het weer goed maken. Gemeente, ik ga eindigen. Delen, dienen en geven. Daar gaat het om. Geven aan de armen en nooddruftigen naar draagkracht. Ja. Zoals de eerste gemeente dat deed in de geest van Jezus. Er waren geen noodlijdenden. Men gaf vrijwillig. Niet het moet. Je moet alles inleveren. Nee, dat ging vrijwillig. En men zorgde voor de armen. Voor hun eigen armen. En ook voor de armen die niet christelijk waren. Daarom is de voedselbank zo mooi, onder andere. Dat ik een ander behandel zoals ik zelf behandeld wil worden. Stel je voor, ik heb een winkel. Dan wil ik niet benadeeld worden. Ik wil niet dat mensen te veel betalen als oude klant zijn. En ik wil ook niet dat mij tekort gedaan wordt. Ja, je probeert je in te leven in een ander. Wat zou hij nou willen als zou ik in zijn plaats staan? Nou, leef zo en doe zo. Handel zo als jij wil dat er met jou gehandeld wordt. En doe barmhartigheid, zegt antwoord 111, aan de nooddruftigen. Ja. Niet afpakken, maar stop er maar eens wat toe aan mensen. Stop maar eens wat toe zo. Ja, een gevende hand. Een gevende hand. De Heere Jezus is ook een dief. Zeg je nou, dominee? De Heere Jezus is ook een dief. Ja. Weet je wat voor dief? De Heere Jezus is een hartendief. Weet je wat het is, een hartendief? Weet je, dat zeg ik wel eens, en dat zegt mijn vrouw wel eens, en dat zeggen mijn kinderen wel eens, zeggen de kleine. Die zo in de wieg kijkt en hij lacht zo schalk, dan zeg ik, je bent een hartendiefje. Dan zeggen ouders wel eens, zeggen een kindje. Je bent een hartendiefje. Jij hebt mijn hart. Je wint me om je vinger. Je hebt mijn hart gestolen. De Heer Jezus komt naar ons toe in het evangelie. En hij wil een hartendief zijn. Hij wil jouw hart hebben. Hij wil je hart stelen. Ik heb een dominee wel eens horen zeggen. Die was in het vuur van zijn preek. En hij schilderde Christus uit en zei, mensen, is die niet om te stelen? Is die niet om te stelen? Deze Jezus, deze zaligmaker, zou je hem niet willen hebben? Nou, je mag hem hebben. Je mag hem pakken. Je mag hem omhelzen. En je mag hem mee naar huis nemen. Je mag hem aan je hart drukken. Ja. Gij zult niet stelen. Uw gebod is zeer wijd. Tenslotte. Oh, dat heb ik al 4 keer gezegd, geloof ik. Tenslotte, er was een rabbi, Rabbi Levi, die reisde met een koets. En nou, de koetsier zat voorop en hij zat lekker in die koets. Plotseling zag de koerier, de koetsier, die zag een bos stro aan de kant van de weg. Maar ja, er was gelukkig geen mens En die koetsier die dacht, ik stop even en ik pak dat bos stro, want niemand ziet mij. Nou, met dat hij die bos stro pakt, schreeuwt Rabbi Levi, kijk uit, je wordt gezien. Die koetsier die keek om zich heen en vroeg, ja, wie ziet mij dan? Toen zei de rabbi, de Almachtige. Amen.